Welkom bij de Technoloog nummer 232. Heb het welkom.
Welkom Ben.
Ja, we hebben Michel van Baal. Ja. En dat behoeft een inleiding, want je was hier op 24 februari 2021 en toen zouden we naar Mars gaan.
Ja.
Maar we zijn er nooit aangekomen.
Nee.
Dat is totaal mislukt.
Het is niet gelukt.
Nee, we faalden.
Tijd om Mars te bereiken.
Mars was te ver.
Ja, en je stelde te veel vragen.
Ik stelde te veel vragen, want we moesten het onderscheid maken. We wilden het hele proces van hoe je dus naar Mars gaat. Maar toen moesten we een onderscheid maken tussen een convectievlucht met een satelliet, wat gewoon standaard is. En naar Mars is een special.
Ja.
Maar omdat we maar bleven hangen bij die convectievlucht, waar we nu alles over weten, was ingewikkeld genoeg. Ze hebben misschien 10 minuten over Mars. Dus zeiden we, kom even terug in mei. En dan gaan we nu, dus we gaan nu echt naar Mars.
We gaan naar Mars, ja, ik ben voor.
Jij bent voor,
ja,
hè?
Ja.
Dus we gaan helemaal chronologisch, we gaan naar Mars. Dus wat er allemaal voor komt kijken.
Ja.
Nemen we mensen mee of doen we...
Nee.
Dat is te complex.
Dat gaat nooit lukken.
Dat is
andere aflevering.
Dan kom ik weer terug, ja. Als we met mensen, dan is het nog ingewikkelder. Ja. Oké.
Okay. Ja.
We gaan naar Mars. Waar begint het mee als we naar Mars gaan?
Met het idee.
Nou ja, dat idee is...
Dan zijn we klaar. Dan zijn we snel klaar. Jij wil naar Mars, weet je. Maar je had ook bijvoorbeeld kunnen zeggen van... Nee, ik wil een helikopter naar Titan brengen. De grootste maan van...
Ja.
Ja, dus we moeten ons even afvragen van... Oké, we gaan er een ruimtemissie doen.
Mm-hmm.
Wat willen we? En dat... Maar laten we het niet ingewikkeld maken, want ze komen er nooit uit. We willen een lander op Mars, toch?
Weet je, iedere 3 maanden, we komen nooit op Mars aan. We zitten nu op Titan. Ja,
dan komen we nog een keer terug van Mars.
Eindelijk over 10 jaar.
We verdwalen
in de ruimte.
Luister Ben, we gaan naar Mars.
Serieus. We blijven stick to the plan. Ja. We gaan naar Mars.
We gaan een lander op Mars zetten.
We gaan een... Is dat alles? Iets ambitieuzer misschien?
Nou, ik vind dat moeilijk.
Ik vind die helikopter, of is dat al?
Dat kan ook. Ja, dat zou kunnen. Ja, dan wordt het wel weer ingewikkelder, maar dat zou kunnen. Wat je nu zegt van ja, we willen heel wat, Ben.
Ja?
We willen een,
ja, maar die is al gedaan een keer, dus.
Ja, maar
we willen iets gaan doen wat nog nooit gedaan is.
Ja, het is heel vaak gedaan, maar telkens weer een stap verder. Hè, want dat is ook het punt. Je onderzoekt iets, dan krijg je een antwoord op een vraag. En meestal krijg je daarnaast 10 nieuwe vragen. Dus dan moet weer een nieuwe landen naar Mars.
Ja.
Dus daar gaan we nog heel lang blijven doen. Weet je? Dus dat blijft ook nog heel lang nuttig en interessant.
Ja. Is het mogelijk een landen naar Mars en dan een livestream dat ik mee kan kijken? Of dat is weer te veel gevraagd?
Ja, we waren best wel dichtbij, denk ik. Dat is wel ingewikkeld. Want dan heb je eigenlijk wel een satelliet nodig die het doorgeeft voor je. Maar daar hangen er nu al een stuk of 6 van. Kan wel.
Reserve.
Reserve,
dat is mooi meegenomen,
ja,
als het ook nog lukt. Maar goed, we gaan naar Mars. Dat plan is klaar. Wat doen we als eerste?
Nou, als eerste, wat je als eerste nodig hebt... Kijk, we gaan er vanuit dat we geen 600 miljoen euro beschikbaar hebben om dit zelf te betalen. Hè. Daar moeten we even uitgaan. Dus we moeten naar een ruimtevaartorganisatie.
Sorry dat ik je nu alweer onderbreek.
Ja.
Want als dus de Nederlandse overheid,
mm-hmm,
weet je wel, gewoon dat we hebben het vaak hier in de podcast, we hebben geld zat, want we kunnen, het wordt nu moeilijk natuurlijk, want de rente stijgt. Maar we hebben in principe, dus als ik nu 600 miljoen zou hebben, zou ik gewoon dat allemaal kunnen bekostigen. Het kost 600 miljoen.
Zoiets denk ik, 600 tot 800 miljoen.
Valt
dat
nog mee,
zal
trouwens.
Niet zo. Dat zal nog niet. Ja, net of het zomaar, weet je al, is. Overigens in deze fase van het spel, hè, want we hebben nu gezegd we gaan naar Mars, weten we natuurlijk helemaal niet wat het kost. Hè? Weet je, maar ik ga er even vanuit dat we overheden nodig hebben. Maar dat zeg ik zelf ook al wel. Weet je, dat je overheden nodig hebt om dit te kunnen financieren. Nou, als dat zo is, dan is de eerste stap dat we moeten gaan uitzoeken. Wat willen we daar nou eigenlijk precies doen? Weet je, en kan het eigenlijk wel wat we willen? Weet je, nou, dat is stap 1. En als je het jargon gelijk tegen je aangooien.
Graag.
Als je een project wil doen in de ruimtevaart, dan moet je door 5 fases heen. Dat is fase 0, fase A, fase B. Er staat eigenlijk 2 stukken, B1, B2. Dan door fase CD en uiteindelijk E is de lancering. Weet je wel, dus wij beginnen nu bij nul. We hebben eigenlijk gewoon een idee, fase 0.
Nog heel even, dat hadden we bij die convectievlucht. Nee. Heb jij deze fases niet genoemd?
Nee, dat was veel simpeler. Dat zei ik.
Wow, oké. Okay. Fase 0.
Fase 0. We zitten in fase 0 en we Dat betekent dat we een idee hebben. En als je tegenwoordig een idee hebt, dan ga je naar ESA. En dan zeg je, ik heb een idee voor een ruimtevlucht, dat kan. Wat ESA dan als eerste zegt, is je moet gelijk de wetenschappers meenemen. Dus wij willen weten welke wetenschappers willen met jou onderzoek gaan doen op jouw landen. Dus het eerste wat
anders
we moeten
dan
doen,
ontvangt de ESA jou niet eens.
Nee, dan beginnen ze er al niet aan. Dus jij moet voor je instrument moet je wetenschappers bij je hebben. Die wetenschappers die moeten zeggen, ik wil een instrument maken op jouw landen. En ik heb ongeveer een idee wat dat gaat worden. Nou, dan gaan we een voorstel indienen. En dan gaat ESA naar dat voorstel kijken. En dan gaan we zeggen, wat ze gaan doen in fase 0 is uitzoeken van, kan dit überhaupt? Weet je, is dit überhaupt technisch te doen? Is de technologie die je nodig hebt om je ambitie te realiseren, is die er op een bepaald niveau? Die hoeft nog niet helemaal te zijn, hè? Maar je kijkt dan naar de technologie. Wat heet in het jargon het technology readiness level. Hoe klaar is de technologie om te doen wat jij wil?
En als dat gaat de ESA dus doen.
Ja.
Dat zijn kosten voor hun.
Ja.
Dat hoort bij hun werk.
Als hun werk. Ja, dat is hun werk.
Om voorstellen. Maar vandaar ook die eis van je moet wel wetenschappers meebrengen. Ja. Anders kijken we er niet.
Ja, maar omdat het probleem namelijk is als je dat niet doet. En stel ze zeggen van dat een super tof idee heb je Ben. En weet je wat, dit willen we doen. En vervolgens zeggen al die wetenschappers. Ja, wacht even, maar dat kan helemaal niet. Weet je wel. En dan heb je een heel proces doorgelopen. En dan kom je dan tot de ontdekking van ja, dat gaat niet werken. Goed, om dat te voorkomen zeggen ze aan het begin. We willen de wetenschap vanaf het begin bij je idee aan boord hebben.
Ja, maar ik hoef die ESA dus niet voor die uren te betalen.
Volgens mij niet.
Zo.
Nou ja, dat doet het.
Maar als het duizend.
Het is belastinggeld. Hè? Het wordt, dus dat doe je toch
wel. Maar goed. Ik kan me voorstellen dat. Dus Herbert neemt een groep wetenschappers uit Eindhoven. Ik uit Delft. En jij uit Nijmegen. Of waar dan ook vandaan. En dan krijg je concurrentie. Dus zij hebben ook een selectiecriteria.
Nou ja, maar in de praktijk neem je teams van wetenschappers mee van allerlei verschillende universiteiten. Dat is al een internationale samenwerking. Maar jij wil een bepaalde robot op jouw landen, wil je iets laten graven. Dan heb je een team om de grond in te praten. Je hebt ook misschien een team om
metingen te doen.
Metingen van, doen aan de atmosfeer. Weet je wel. Dus dat zijn allemaal verschillende teams. En die moeten zeggen, wij willen deze en deze instrumenten mee. Nou, en dan gaat ESA dus kijken van is het een haalbaar plan? Ze halen daar een aantal uit. En meestal als je zo'n ronde hebt met ideeën waar wij nou in zitten, zeg maar, hebben ze een stuk of 38 die tegelijkertijd binnenkomen, of een stuk of 40 ideeën die tegelijkertijd binnenkomen.
Nou, is dat openbaar?
Ja, volgens mij wel.
Gaaf.
Ja, en dan gaan er een aantal uit in de categorie. Ja, dit is echt nog niet haalbaar of niet goed doordacht.
En weet je zo'n voorbeeld genoeg, dat iemand echt wel met allemaal wetenschappers mee, maar dat een belachelijk idee?
Nee, dat weet ik. Nee, weet ik
maar
niet.
Gewoon een grondmonster, een atmosfeer en een livestream vanaf Mars, dat zijn de standaard dingetjes.
Ja. Nou ja, kijk, je moet wel wetenschappelijke waarden kunnen. Kijk, dit zijn de voor ons leuke dingen, maar je moet natuurlijk wel wetenschappelijk onderzoek kunnen doen waarvan zij zeggen op wetenschappelijk niveau, ja, dit is echt belangrijk wetenschappelijk onderzoek. Weet je, dat, maar vaak gaan er ook dingen af, omdat, bijvoorbeeld, stel dat je drie missies hebben die ongeveer hetzelfde willen. Die willen allemaal een röntgentelescoopachtige dingen. Ja, dan kijk je welke hiervan is het beste plan.
Ja.
Weet je, en soms kan het ook best zijn dat het een beetje bij elkaar komt en dat er dan een nieuw idee uitkomt in de volgende ronde. Weet je, zo werkt dat een beetje. Nou, laten we even uitgaan dat ze bij ons zeggen van, jullie in de basis goed idee.
Laat dan, even een concreet doen. Doen we een grondmonster of doen we een röntgen?
Doen we heel veel.
We hebben heel veel. We doen alles van alles.
We hebben een lander. Weet je, en dan kijken we welke instrumenten daar oppakken. Dus
daar
we hebben verschillende teams.
Op.
Ja, er kunnen meerdere instrumenten op. Eén is niet genoeg. Dus er zitten meerdere instrumenten op. En die hebben allemaal een team van wetenschappers van allerlei verschillende universiteiten. Die dan verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van dat instrument op onze landen. Wij kunnen dat niet, laten we eerlijk zijn.
Nee, we hebben alleen maar een idee. En tot nu toe heeft het ons nog niets gekost. Want die wetenschappers die vinden het hartstikke tof om mee te mogen doen. En ESA doet het ook gratis van mijn belastinggeld. Dus ik heb nog 0 euro kosten gemaakt.
Ja, dat blijft ook zo tot aan dent, hoor.
Maar dit is al verrassend.
Ja.
Dat het je helemaal niks kost in dit stadium.
Nee,
tot het eind, zegt hij.
Dus
we terug zijn van Mars, heb ik nog, het gaat mij niks kosten.
Maar je moet intussen natuurlijk wel geld van de overheid losbrengen.
Ja, precies.
Ja, 800 miljoen.
Ja, wacht even, kijk, want maar daar komen we straks. Weet je, stel dat we, als we wat verder zijn in het proces en we zijn geselecteerd, weet je, dan betekent het wel dat we moeten hebben geregeld dat de overheden van de verschillende universiteiten, de landen en dergelijke, bereid zijn om instrumenten te financieren. Dus wij moeten regelen dat er voor het bouwen van die instrumenten straks vanuit allerlei verschillende overheden geld genoeg is. Ja. En dan kan het zijn, omdat Nederland eraan meedoet, Nederland een stukje betaalt, maar een Zweedse universiteit doet ook onderzoek, dus de Zweedse overheid een stukje meebetaalt. Weet je, dus daar zit heel veel projectmanagement in om dat bij elkaar te managen.
Ja. Nog even dit, er zijn vijf... en we komen bij die EEX, zijn we gelanceerd. En zijn we nog niet bij Mars?
Nee.
Ja, en dan moeten we wel een beetje opschieten trouwens. Want we zijn al 10 minuten met nul bezig.
Ja, precies. Nee, maar het leuke is, nul is het leukste. Weet je, door de A, B, C en D is ook leuk. Weet je, maar B is zo meteen
B1 en B2
doen we even snel. B1 en B2 doen we even vlotjes. Maar nul is wel leuk. Want wat er nou gebeurt is dat het eerste stap die ze gaan doen is dat ons idee gaat in wat heet de Concurrent Design Facility. En dat is een erg grote ruimte vol met computers waar allerlei specialisten zitten. Ook al onze wetenschapsteams moeten daar al in.
Waar zitten die?
Zit in Noordwijk.
Noordwijk
bij ESTEC. En daar zit dus één iemand in dat team. En die gaat over de structuur van onze landen. Er zit één iemand in het team die gaat over het massabudget. Er zit één iemand in het team die gaat over de energie die je nodig hebt. Er zit iemand in een team die gaat over de, noem nog eens wat, de kosten. Weet je wel? Dus de risico's, de kansen dus dat dingen misgaan. Het zit allemaal bij elkaar. En die gaan samen die landen van ons heel grof ontwerpen. En
hoe groot is dat team?
Wat zal het zijn? 20, 30, zoiets dergelijks. En die gaan samen dat ontwerp. En het leuke is dat alles is gekoppeld. Dus stel dat zo'n wetenschappelijk team op een gegeven moment zegt van ja, wij willen zo deze en deze waarnemingen doen met onze en we hebben zoveel stroom nodig. Nou, dan gaat dat in het systeem. Dan ziet het team wat over stroom gaat. Hé, maar we hebben extra stroom nodig. Dan moet ons zonnepaneel groter. Maar dat betekent dat de structuur waar dat op moet toch groter. Dan wordt die zwaarder. Nu kunnen we niet meer te lanceren, want het ziet te zwaar. Dus je ziet elke beslissing die je ergens in het systeem maakt. En dat is waarom Rocket Science ook die in de naam van Rocket Science heeft. Elke beslissing die ergens in het systeem maakt, een kleinigheidje wat je aanpast in het systeem, heeft een cascade van consequenties.
Dat hadden
voor
we de vorige
alles.
Keer ook, hè?
Ja, ja. Dus dat is hier ook het probleem. Dus dan ga je kijken, kan dit überhaupt? En als het dan kan, we hebben het grofweg over qua kosten, we hebben het grofweg over qua risico's. Hoe groot is de kans dat dit ons gaat lukken? Weet je hoe? En uiteindelijk komt daar dan ontwerp uit.
Dit is een agile proces. Dus niet het water van ideeën, ontwerp en ik werk daar naartoe. Het is.
Ja.
Het staat niet vast van tevoren wat je krijgt.
Nee, ja, je hebt wel ongeveer een richting, denk, want we willen een land op Mars.
Ja,
okay. Dus dat staat vast.
Maar hoe precies?
Nee, dat staat in deze fase niet vast. Nee. Weet je, dus dat kan alle kanten nog op. En dat uiteindelijk komt eruit van ja, het is een goed idee. En het kan, weet je, en dit gaat ongeveer kosten. En dit is het ongeveer, het zijn de risico's en allerlei. Er komt een plan uit, een grof plan, om het zo maar te zeggen. Nou,
een ontwerp, zei je?
Ja, een grof ontwerp.
Ja.
Ja, niet op detailniveau, maar wel ongeveer.
En hoe is dat gewoon op, is dat een keynote of is het al een ontwerp in 3D?
Ja, dat is inderdaad al een ontwerp in 3D. Dus je hebt al een plaatje, weet je, een 3D-plaatje van dit is wat het gaat worden, dit is wat het gaat wegen, dit is hoeveel zonnepanelen erop moeten, hoeveel batterijen erin. Weet je, dat op dat niveau is onze lander eigenlijk op dat moment al af.
Hoeveel maken we gebruik van de kennis van de Marslanders die er al zijn geweest?
Nou, veel. Ja, want wat je ook moet aangeven, daar komt de TLR van net weer, de Technology Readiness Level, TRL. Want je moet ook aangeven hoe ver is onze technologie gevorderd om dit te kunnen doen. En het hoogste is een TRL 9. En dat betekent dat je de technologie al een keer gebruikt hebt.
Ja.
Op dezelfde manier, in dezelfde condities, in dezelfde omstandigheden. Dat is gewoon off the shelf. Nou, dat is nooit zo, hè? Want het is altijd wel een beetje anders.
Nee, het is een specialist.
Ja, maar heel veel van die technologie, die heb je al wel eens een keer gebruikt. Weet je, die antennes die we nodig hebben voor verbinding en communicatie natuurlijk ook. Dat is allemaal redelijk standaard. Dat zit hoog, dat zit 7 of 8, weet je. Dus daarvan weet je, dat lukt wel.
En alle componenten zet je dus op de TRL 6, 7, 8, 1 enzovoort.
En je gaat gewoon kijken van waar hebben we iets nodig wat we nog niet kunnen. Weet je wel? En dat zijn dan de stappen die je in de ontwikkelingsproces nog moet nemen. Dan moet je zorgen, stel dat je iets hebt dat op TLR 3 zit, weet je, dus nog lang niet volwassen technologie. Nou, dat betekent dat we de komende 2 jaar, terwijl we aan het ontwikkelen zijn, hebben we ook de opdracht om deze technologie door te ontwikkelen.
En kun je een concreet voorbeeld noemen dat de afgelopen jaren dan op 3 zat en dat moesten ze doorontwikkelen? Ja, is het toch niet gelukt?
Ja, ik weet uit mijn Delftse tijd toen ik voor de TU Delft werkte, daar hadden we bijvoorbeeld detectoren voor telescopen maakten ze. En je wilt natuurlijk steeds verder kunnen kijken, steeds nauwkeuriger kunnen kijken. Weet je, dat. En op een gegeven moment werd die nauwkeurigheid die werd zo groot dat je in staat moest zijn om één enkel foton te detecteren. Dus één lichtdeeltje, een individueel lichtdeeltje, moest je kunnen detecteren in je detector. Nou, dat kon niet. Weet je, dat vereist een bepaalde kwantumtechnologie, waar kwantumtunnelingen mee ingewikkeld. Maar daar heb je een technologie voor nodig en die was er gewoon nog niet. Weet je, dus toen moest je, theorie kon het, weet je, dus je heel laag in je TRL, weet je, theorie kan het wel, maar geen idee hoe het moet. En daar hebben ze dus een technologieontwikkeling moeten doen om daar een sensor uit te kunnen bouwen, wat uiteindelijk is gelukt. Weet je, en dan ben je bezig met het ontwikkelen van iets waar je nog niet kan.
Ja, ik denk ook dat die landingsprocedure die nu voor die Perseverance is uitgevoerd, zo'n 3-4 traps landing,
ja.
Was bij het vorige robotje. Ik ben de naam even kwijt. Curiosity misschien.
Ja.
Was die nieuw.
Ja.
Dus dat zal technology readiness level 1 nee. zijn geweest misschien wel.
Ja, ik weet niet helemaal precies hoe die definities lopen. Maar inderdaad, nee. Daar heb je dus een hoog risico.
Dat was verrekte nieuw toen.
Ja. Terwijl wat ze daarvoor deden was, wat wij misschien ook wel gaan doen als we het kosten laag willen houden, is een enorme ballon met allemaal luchtkussens. Zodat je gewoon stuitert over het oppervlak. En dan weet je, de risico's daarvan zijn vrij beperkt. Maar bij als je echt zo'n enorme rover maakt, zoals Perseverance, ja, dan wil dat niet. Dus dan moet je inderdaad een veel complexere manier. En die is riskanter. Ja, en dan moet je inderdaad een heleboel technologieontwikkeling doen voordat je dan kan gaan doen.
Nou, dat spreekt me wel iets meer aan.
Ja.
Ik wil niet zo'n luchtkussen.
Nee, dan worden de kosten wel wat hoger, kan ik je vast.
Ja, maar dat is voor ons geen enkel.
Nou, geen enkel.
We willen kwaliteit. We willen
best. Dat is toch de overheid die betaalt.
De overheid betaalt, heb ik weer gehoord. Dus ja, nee, het kost niks.
Ja, nou ja, maar dan is wel de vraag of ze het gaan selecteren. Hè? Maar goed, laten we even doorgaan.
Precies, ja.
We zitten in nul. Hè? Dus we zijn nu aan het eind van nul. En we hebben een plan.
We hebben een plan. Er is een groot document met een 3D-animatie erbij.
Oké. Nee, we hebben een ontwerp, een grof ontwerp. Ja. Nou, dan wordt er uit die. We waren begonnen met 38, met een stuk of 6, 7 doen ze dit. Dat duurt een week of 6, 7 ook dat je bezig bent om dit hele proces te doorlopen.
Sorry dat ik je onderbreek, maar dat was vorige keer ook. Maar we moeten naar de details toe. In dat na nul, draai je al simulaties of die het ook gaat doen? Heb je al dat je de lancering en de landing op Mars, doe je nog niet?
Nou ja, je neemt mee, hebben we een raket waar die op kan? Want het kan best zijn dat jij iets wil wat 1000 kilo weegt, of thuis lukt nog wel, maar 100.000 kilo weegt, ja, dat kan niet op een raket.
Weet dus
je?
In theorie lukt ook alles.
Je weet dat je een raket hebt wat dit op kan. Weet je, die zit al in je plan. Dus je hebt zelf nog al een idee op welke raket het gaat. Maar je hebt ook al een baan.
Je gaat geen plan.
Dus een baan. Dus een route heb je al. Ja. De lancering, datum. Ja. Want je moet weten wanneer je je snelheid meekrijgt.
Wanneer je inderdaad extra brandstof nodig hebt om een bepaalde baancorrectie te doen. Dan moet je die brandstof mee. Dus dat zit allemaal in je plan.
Gedetailleerd plan.
Ja, al steeds op hoofdlijnen. Maar je hebt in feite die hele missie als het ware uitgewerkt. Nou is de conclusie van die studie. Dus 7 weken zijn we daar mee bezig geweest.
Met 30 man.
Net 30 man. De conclusie is, dit kan. Nou, dan wordt er uit die, we hebben een stuk of 3 van dit soort projecten gedaan. Uit die projecten wordt er op een gegeven moment 1 gehaald, aan 1 van 0. En dan gaan we mee verder naar A. En dat zijn wij. Dat hebben,
wie ESA, beslist dat? ESA.
Ja, dus als je pech hebt en je bent niet het interessantste project, ja, dan zijn we weg. Maar laten we even aannemen dat wij dat zijn. Dan ga je naar A. En dan komt de industrie erbij. Dus wat er dan gebeurt, is er worden gezocht naar 3 grote bedrijven die in staat zijn om een satelliet te bouwen. En die gaan dan meewerken om een plan te maken om hoe gaan we dit ding nou bouwen. Want we hebben een grof plan, maar we hebben nog geen satelliet. We hebben nog geen ontwerp. Niet echt van welk stokje en welk plaatje.
Maar satellieten moeten toch een lander moeten we toch bouwen?
Lander, sorry, je hebt gelijk, een lander. Ja, maar hoe gaan we die lander bouwen?
Ja.
Weet je? Nou, dan gaan er 3 partijen samen met ons, wetenschappers samen met ons. Die gaan uitwerken hoe kunnen we dit ding bouwen.
Welke type bedrijven?
Dan moet je denken, nou, in Nederland heb je Dutch Space. Die zijn niet zo groot genoeg om zelf een dergelijke.
Dat is het vroegere Fokker, hè?
Het vroegere, dat heet Airbus tegenwoordig. Airbus Space en Defense Nederlands. Maar Airbus bijvoorbeeld is een bedrijf wat dat zou kunnen doen. Of in Italië is het Alitalis. Of die groot genoeg zijn daarvoor. Maar er zijn in Europa een aantal grote bedrijven, grote conglomeraten eigenlijk, die dat kunnen. En die gaan allemaal een plan maken, samen met ons. Nou. En dan aan het eind van deze fase.
Wie betaalt dat?
Ik denk nog steeds ESA. In dit specifieke verband. Ja.
Ongelooflijk.
Ja. En dan aan het eind, en dan, dan zitten we al aan het eind van fase B1. Dan wordt er
nee, één... AA. Want A is alleen met selecteren van die bedrijven.
Ja, met A ben je met drie bedrijven meestal. Twee of drie bedrijven ben je bezig om twee ontwerpen te maken. Aan het eind heb je twee ontwerpen.
En een ontwerp is een schaalmodel?
Nee, gewoon een gedetailleerde plan eigenlijk.
Oh, dat globale plan maak je gedetailleerde. Dus ieder schroefje, boutje heb je dan beschreven.
Ja, en dan kies je aan het eind van... Moet ik heel, heel goed kijken of ik het goed zeg.
Ja, je moet wel goed zeggen, vind ik.
Ja, oh, ja precies.
anders vind ik het niet meer leuk.
Nou, in A, maar ik heb het net al verkeerd gezegd. In A zitten we nog met 2 of 3 concurrenten. Dus dan gebeurt dit. Okay. Ja, dus ik zei net dat
nee,
we
het enige,
en A gebeurt dit nog met 2 ideeën tegelijk. Dus we hebben nog die lander op Titan. En we hebben nog een röntgentelescoop. Weet je wel, die zitten allemaal nog, die willen ook door. Nou, dus aan het eind van A wordt 1 geselecteerd.
Ja.
En dan zijn wij nog over.
Wat ik zei, is dat een model? Een gedetailleerde plan, dat zei
ontwerp. Het is eigenlijk het maken van een gedetailleerd plan. Ja, weet je, het ontwerp, maar nog wel grof. Weet je, het is dus nog niet echt op detailniveau hoe dik moet dit specifieke wandje worden. Weet je, op dat niveau.
En eigenlijk is het ook het vinkje van zo'n bedrijf dat je het vertrouwen hebt. Die kan het bouwen, die maakt het. Ja, precies.
Nou, en dan gaan we naar... aan het eind van A wordt er 1 plan gekozen. Dus 1 idee, ons idee. We gaan naar Mars. Die wordt gekozen.
Hoeveel weken zijn we verder? Want we hadden 7 weken, dan weer 1 week of 7.
Nee,
want...
dit duurt een jaar.
Wow.
De hele fase A, die duurt een jaar. Ja. En dan gaan we daarna gaan we het idee echt uitwerken.
We gaan het eerst 4, hè? Want we zijn gekozen.
Oh, ja. Als je aan het eind van A gekozen bent, is het eigenlijk zeker dat je gaat vliegen.
Daarom.
Als je dan een fles wijn wil lostrekken, dan is het aan het eind van A.
Ja.
Weet je wel, dat, of je ook nog... hoe lang het nog duurt, is er nog even...
Er was ook heel veel stress dat jaar. Dus je moet even een jaar rusten. En
de volgende fles wijn is pas weer bij de lancering.
Ja. En dan, hoewel ik me eigenlijk zou bewaren tot wat
dat er staat.
Oh ja, dat kan ook nog.
We komen nooit meer terug, hè? Dat zit niet in het plan.
Nee, voor dat bedrag waar wij...
Die landeren die hijsen we nooit meer op.
Nee. We gaan niet terug.
Dat is trouwens gebruikelijk, maar dat is... Ja.
Nou, dan gaan we dus fase B1 in. Dat is nog weer, dit is al een beetje veel hetzelfde. Bij CD wordt het anders, maar bij B1 ga je nog verder uitwerken. En nog specifieker. En aan het eind van B1 kies je 1 hoofdaannemer.
Die 3 bedrijven waren nog bezig. Worden nog steeds betaald door de ESA.
Ja.
Wat een geldgetij.
Is dat een volledig vrije keus?
Nee, dat wordt het beste ontwerp wordt gekozen. Dus degene die het beste ontwerp...
Van die 3 die zich ermee hebben bezig gehouden.
Ja.
Oh, dat is misschien ook nog een mogelijk antwoord op wie betaalt dat. Want die gingen onderzoeken of het haalbaar was en zo. Mm-hmm. Misschien doen ze dat zelf wel. Omdat ze er belang bij hebben. Als een soort schoonheidswedstrijd. Dat ze die opdracht krijgen.
Ja, dat kan. Het kan zijn dat... Maar dan betaal je het uiteindelijk... Als overheid toch alsnog.
Uiteraard.
Want dat moet je ook weer ergens terugverdienen.
Ja.
Dus ik weet niet, daar weet ik de details
niet van.
Ik wil nog even de board of directors die de beslissing nemen dat wij het worden.
Ja, dat zijn...
Wat voor types zijn dat?
Overdag zijn dat wetenschappers. Dus dat is volgens mij heet die club de SPC. De Science, ik weet niet waar het B voor staat, Committee. En maar dat zijn wetenschappers en die kijken eigenlijk naar de vraag, wat levert wetenschappelijk nou het meeste op? Weet je, dus gegeven het feit dat wij een M-missie zijn. Weet je, we zitten in een competitie voor een M-missie. Een gemiddelde missie met ongeveer een budget, wat ik net zei, 6 tot 800 miljoen. We zijn een M-missie. En dan wordt er de wetenschappelijk interessantste wordt eruit gehaald.
Waarom wordt het altijd ingeschoten als het wetenschappelijk het meest interessante? Waarom nooit van, het is gewoon gaaf, lollig, mooi om te doen, interessant. We kijken wat er gebeurt, want het is heel erg leerzaam. En we zijn lekker bezig met elkaar.
Ja, omdat het heel veel belastinggeld is. En in dit specifieke geval waar we aan mee proberen te doen, is het doel wetenschap. Weet je, het doel is om kennis te vergroten. Van de leuk en lollig. Weet je, en als jij voor wat was het voor je met een of andere crypto coin naar de maan gaat, weet je, dan moet je dat vooral zelf weten. Weet je, maar in dit specifieke geval proberen wij wetenschap te doen.
Ja, maar je komt op een andere manier ook niet doorheen.
Nee, omdat het is gewoon te duur voor.
Nee, maar goed, ik kan er nu. Dus Elon Musk. Ja, dat doet hij natuurlijk. Ja. Nee, maar als ik heel veel geld zou hebben, zou je natuurlijk kunnen zeggen, joh, ik besteed 3 miljard. Ik vind het gewoon grappig.
Ja. En, ja. Dat zou kunnen, maar dat doet Elon Musk ook niet. Hè? Die doet ook mee op dezelfde manier. Alleen daar heeft SpaceX nooit zo erg over. Weet je wel, maar die doet op dezelfde manier aan dit soort competitie mee. Want ik heb nu het Europese proces, het Amerikaanse proces niet wezenlijk anders. Dus hij heeft ook nu die maanlander contract gewonnen. Dat gaat ook over miljarden. In een heel vergelijkbaar proces.
Ja.
Alleen, behalve dat ze daar hebben gezegd, van tevoren al hebben gezegd, we willen normaal landen. Weet je, in plaats van met allerlei verschillende ideeën te beginnen.
Ja,
maar in feite heeft hij ook.
Het is gewoon een beauty contest. En...
Ja, ze ook moet zijn TLR moeten bewijzen. Ik zeg steeds verkeerd om TRL moeten bewijzen. En daar kwam de Starship natuurlijk heel fijn uit. Dat hij kan laten zien, ik heb al een apparaat die dat kan. Dus mijn technology readiness level is eigenlijk al heel hoog.
Ja.
Veel hoger dan de concurrentie, want die kon het nog niet.
Ja. B1, we zijn gekozen.
Ja, B1. We in A zijn we dus. Aan het eind van A zijn we gekozen. Mag jij champagne opdrinken? Dan gaan we naar B1. En dan gaan we het uitwerken met nog drie potentiële, zeg maar, fabrikanten. Nou, aan het eind kiezen we er één. Laten we dan niet heel lang bij stilgaan. En dan gaat die ene het echt helemaal in detail uitwerken met onze wetenschappers. Maar dan krijg je echt een blueprint. Dus een blauwdruk van precies het apparaat.
En dan gaat het wel over de diktes van wandjes en de gewichten van schroefjes. En
precies.
Zo.
En dan moet de technologie dus ook op bijna niveau zijn. Weet je, dat je weet van we zijn bijna, hebben de technologieontwikkeling ook gedaan om onze instrumenten te kunnen doen.
Waarom doet ESA dit eigenlijk niet vaker?
Hoe bedoel je, niet vaker?
Naar Mars, want ESA is toch nog niet vaak naar Mars gegaan?
2 keer.
Maar waarom doen we het niet vaker?
Omdat er heel veel andere dingen zijn, weet je wel, die ook wetenschappelijke prioriteit hebben. Kijk, dit spreekt heel erg aan, weet je, maar die röntgentelescoop waar we het net over hadden, daarvan zouden ze best kunnen zeggen, ja, maar dat is voor de wetenschap, is dat eigenlijk veel waardevoller. Daar kunnen we veel meer van leren. Dus er wordt echt gezocht, weet je wel, naar, nu de missie die nu intussen in B2 zit, die al wat verder is, denk ik. Maar bijvoorbeeld waarbij ze zeggen, we naar Jupiter om de manen van Jupiter te onderzoeken. Juice, dat is echt. Die zit ergens in dit proces. Ik weet niet precies helemaal waar die zit. Maar die is ergens in dit proces. Oh nee, die zit al in dit.
Je moet dus echt appels en peren tegen elkaar afwegen, hè, op een gegeven moment. Ja. Gaan we naar Mars of gaan we naar Jupiter? Of
dat was die fase 0. Ik krijg nu al een beetje spijt dat we
alleen maar naar Mars gaan. Maar
stick to the plan.
Maar inderdaad, volgens mij in fase 0 zat, dacht ik de afgelopen keer, als ik goed begrepen had, inderdaad een soort helikopter voor Titan. Weet je wel? En die heeft een veel dichtere atmosfeer. Is veel makkelijker vliegen. Maar dat zat daar dan in. Weet je? Maar er wordt gekeken, waar kunnen we het meeste leren? Ja, en dan is niet altijd Mars. Nou ja, wel. Maar als je moet kiezen, ja, dat is een heel lastige keuze.
Nou,
zullen we naar CD? Want CD is
B2 is? Oké.
B2 is absoluut de blueprint. Dus dan maak je gewoon precies je ontwerp van wat je precies gaat doen. En zorg ook dat al die instrumenten van die wetenschappers ook echt precies passen aan jou, aan het ontwerp van van degene die de lander bouwt. Dus dat er goed in past, dat alles goed aangesloten wordt.
En dat ze elkaar niet storen, is dat in dit stadium of komt dat later?
Dat moet je wel op ontwerpen, maar dat gaan we straks testen in D.
Oké.
Nog heel even. Een gedetailleerd plan, dus dat wordt dan wel, want dat gaan we straks bouwen. Mm-hmm. Dat is wel waterval, want dan is dit moeten we bouwen en dat bouwen we.
Ja.
Dus tijdens dat proces is het niet van nog aanpassing, want dan stoppen. Het is waterschum.
Nee, het is wel. Je hebt dan wel een plan, maar je gaat altijd tegen problemen aanlopen. Weet je, straks gaan wij bijvoorbeeld in fase CD. Dus je gaat bouwen, dan komen we nu echt, dan gaan we bouwen en je gaat hem testen. Dus,
gaan we naar C?
Ja, naar C en D horen bij elkaar. Vroeger waren dat twee verschillende fases, maar tegenwoordig is dat eigenlijk in elkaar gevlochten. Dan ga je bouwen en terwijl je bouwt, ben je al aan het testen. Dus dan ga je dus ook testen van wat jij zegt. Weet je, als je instrumenten bij elkaar gaat brengen, krijg je dan niet van die rare interferenties. Weet je wel? Dus dat ze elkaar storen of dat ze last van elkaar hebben. Nou, dan moet je allemaal testen. Weet je, dat de software doet wat het moet doen. Maar ook dat je niet, als je straks op de raket zit, van die rare trillingen krijgt. Zoals bijvoorbeeld bij je wasmachine. Weet je, als de was verkeerd zit, dan voel je de hele wasmachine gaat erop in een, wat heet in het vakterm, een eigen trilling. En dat wordt steeds erger. En dan moet je heel snel zijn, als slot gaat de boel kapot. Nou, dat kan in satellieten ook gebeuren. Dus je gaat testen. Je zet alvast grove modellen. Weet je, dat zijn dus wel op ware schaal satellieten. Alleen het is niet de echte satelliet. Het is een structuurmodel. Die zet je op een triltafel.
We hadden het over Marsland.
Ja, maar het structuurmodel van onze lander. Inderdaad, ja, voor mij is een satelliet en een lander vaak hetzelfde begrip. Maar je zet hem op een triltafel en je gaat kijken van als we dit ding nu blootstellen aan de beweging van zo'n lanceerder, van een raket, gaat er dan iets kapot? Weet je, gaat er dan iets bewegen op een bepaalde plek, iets wapperen wat niet hoort te wapperen? En daar, om jouw vraag te beantwoorden, kan het dus zijn dat we op een gegeven moment denken, dit specifieke stukje is net niet stijf genoeg. Weet je, hier moeten we toch nog een beetje aan tweaken. Weet je, en dat kan soms wel een hele cascade aan ellende voor andere dingen veroorzaken. Dus dat is vaak nog wel, blijf je nog wel fine-tunen. Tijdens dat hele proces van bouwen, testen, een kleine aanpassing, bouwen, testen. Nou, en dat is, nou ja, dat vind ik persoonlijk het leukste. Dat hoor je wel, het leukste deel, weet je, waar je echt gaat kijken van, nou, klopt inderdaad die structuur, krijgen we geen rare trillingseffecten. Dat is overigens niet alleen de beweging van de raketten. Het is ook de herrie. Dus het geluid van de voor heel veel satellieten en landers is het geluid van de raket een grotere belasting dan de fysieke trilling. Dus die,
waarom is dat?
Dat zijn hele lage frequenties. Dus als je bij een basbox staat, dan voel je vaak je middenrif zo trillen. Weet je wel, precies dat effect gebeurt in een satelliet of ons lander ook. Dus die motor die creëert zo'n lage hum eigenlijk. Dat je dat hele ding boven gaat trillen.
Omdat de golflengte in de buurt komt van de omvang van het apparaat waarschijnlijk.
Ja, jij bent de natuurkundige. Dat ja. Ja, precies. Ja, een beetje beter. Dat kan soms voor onze satelliet of lander. Een heel duidelijk designcriterium zijn. Dat we hem daarop moeten ontwerpen. Omdat hij dat aan kan.
Ja. We bouwen dat in een van die fabrieken van Airbus bijvoorbeeld. Ja. En ik zie een hele clean, hele grote hangar. Precies.
Grote clean room. Ja, grote clean room. Grote clean room. Er allemaal dat, mensen op blauwe jassen.
50 tot 100 man die daar aan werken.
Ja, kijk, je behoudt in eerste instantie bouwen we die instrumententeams die voor ons een boor maken. Die doen dat op de universiteit. Die hebben een eigen cleanroom en dat moet dan op een gegeven moment worden opgeleverd aan de hoofdaannemer. Die is het bedrijf wat de landen bouwt. En daar moet die dan worden geïntegreerd en dan gaan ze testen. Klopt dat allemaal met zoals we hadden verwacht dat het zou werken?
Ja, vorige keer vertelde je bij die confectie dat de technologie niet erg advanced is. Best wel. Is dat nu nog steeds? Want dan had net natuurlijk over TRL. Bij 1 is het natuurlijk heel erg. Heel erg advanced. Nou, kan je daar iets over zeggen?
Nee, soms wel. Weet je, als het moet, als je echt een bepaalde functie wil hebben, en heel vaak is het probleem, het moet heel klein en moet heel licht worden. Weet je, dan kan het zijn dat je technologisch enorm geavanceerde technologie nodig hebt. En vooral materialen vaak. Om te zorgen dat het licht genoeg wordt. Want ons gewicht is altijd ons probleem. Hè? Het ding wordt, als je even niet oplet, wordt het te zwaar en dan komen we er gewoon niet. Ja. Dus het ding moet lichter. Weet je, en daar heb je soms enorm geavanceerd. De technologie voor nodig. Aan de andere kant, als je iets heel low-tech kan oplossen, moet je low-tech oplossen. Weet je, want de kans dat het dan faalt, dat er iets misgaat.
Dat zei je vorige keer ook. Ja,
ik weet niet of ik toen ook vorige keer het voorbeeld heb bereikt dat ik ooit naast een Rosetta-satelliet stond die naar. Ik stond ooit naast Rosetta. Dat was de satelliet die naar de komeet van Shurion of Gerasimenko ging. Een hele beroemde missie. En toen zat ik eens te kijken, hoe hebben ze nou eigenlijk dat isolatiemateriaal, wat voor de temperatuurhuishouding moet. Dat zijn dikke pakken mylar die op elkaar liggen. Hoe hebben ze nou vastgemaakt? Touwtje met een knoopje.
Heb je vorige keer niet verteld? Dit had ik echt onthouden. Ja,
maar het is de lichtste oplossing. Weet je, een touwtje met een knoopje. En het is veel safe, het kan niet stuk. Weet je, het is heel betrouwbaar.
Is trouwens even tussendoor. Is die anekdote waar dat ze vroegen aan de directeur van NASA hoe groot is de kans dat hij naar beneden knalt? Hij zei nou echt niet. En dan gingen ze steeds lager in de organisatie. En die gast die popnagel erin duwt, nou dat ding boven blijft, echt niet. Is dat waar, deze anekdote?
Ik weet niet of het waar is. Ik ken hem niet. Het is wel zo dat ze heel goed kijken van hoe groot is de totaalkans op dat er iets misgaat. Weet je kijkt eigenlijk op detailniveau. Wat je zegt, in principe klopt dat wat je zegt. Je kijkt op detailniveau van ik heb hier een onderdeel, de grootste kans dat het onderdeel faalt. Dat het niet doet wat hij moet doen. En die kans is meestal maar heel klein. Maar je hebt een hele cascade aan onderdelen die allemaal moeten samenwerken. En dan kan het best wel zijn dat individueel zo'n onderdeel heel robuust is. Maar dat die Space Shuttle nog steeds een kans van 1 op 90 heeft dat er iets verschrikkelijk verkeerd gaat. Omdat al die kleine foutjes allemaal optellen tot ellende. En de theoretische faalkans van de Space Shuttle was inderdaad ongeveer 1 op 90. En de praktische ook trouwens.
Ja.
Dus dat...
Achteraf bezien, hè? Ja. Want NASA hield zelf lang vol 1 op 100.000 of
ergens. Nou ja, maar dat... Kijk,
maar
dit is
maar
meer,
dat was niet waar. Ja,
nee, maar dit is meer een managementfaal. Ja. Weet je dat zeggen? Dus het hoge management zegt, nee, geen kans. En die popnagel die denkt van nou...
Je krijgt het anders politiek natuurlijk ook niet verkocht.
Nee, dus dan zeg je dat het veilig is. Even kijken, we zijn nog... Oh ja, we zijn aan het testen.
Aan bouwen, testen.
Ja. Hoe lang zijn we bezig?
Een jaar of 5, 6.
Oké.
Ja, een lange adem, Ben.
Ja, nee joh, maar dit is echt de droom van... Ja, hoe vaak ga je naar Mars?
Ja,
niet zo vaak.
Nee, daarom. Dus doe je maar één keer in je leven.
Ja, en dan uiteindelijk kom je bij een punt dat die af is. Dat wil zeggen... en dan moet je dan heel vaak moet je dan naar Estek hier in Noordwijk. Want dan moeten we nog één keer gaan testen. Weet je, dan gaan we alles bij elkaar testen. En dan dat bestaat uit een aantal dingen die je dan moet doen. Trillingen, waar we het net over hadden. Maar hij gaat dan vaak ook in een grote vacuümkamer waar je de temperatuur kunt testen. Want ja, straks hangt onze onderweg, terwijl die onderweg is, hangt onze lander in de ruimte. Met allemaal van dat mylar eromheen om die temperatuur te regelen. Ja, de buitenkant, aan de ene kant wordt 200 graden boven nul in de zon. Aan de andere kant tegelijkertijd 200 graden onder nul. Hè? Dus je hebt enorme temperatuursproblemen. Ja, en heel veel technologie kan daar niet zo goed tegen. Weet je, dus je wil niet schommelen. Dus dat gaan we testen.
Het is een complete test. Gewoon
al... Ja. Het hele apparaat laat je in een enorme vat zakken als het ware. En dat wordt gekoeld met vloeibaar stikstof. Zodat je ongeveer ruimtetemperatuur hebt. En dan wordt het ding helemaal vacuüm gemaakt. Weet je? En dan heb je alleen nog maar de afkoeling door de wand. En een enorme kunstzon die er dan in zit. Die de hitte van de zon er als het ware opzet. En dan ga je kijken onder die specifieke omstandigheden. Klopt dat wat we hebben uitgerekend? Weet je? Dus hier moet de temperatuur altijd tussen 18 en 22 graden blijven. In dit stuk van onze landen. Klopt dat in de praktijk ook? Ja, als het niet zo is, hebben we in deze fase wel een probleem trouwens. Weet je, want dan wordt het wel heel lastig om het op te lossen. En dat gebeurt ook heel zelden hoor. Dat daar echt iets uitkomt dat een probleem is, dat gebeurt niet zo vaak. Dat moeten we dus doen. We moeten die trillingen doen. We gaan ook heel vaak nog kijken of al die elektronica goed met elkaar samenwerkt. Weet je, dus dan heb je ook weer ruimtes voor, helemaal afgeschermd van die... Ja, weet je, hoe noem je die dingen? Van die eierdozenachtige structuur. Ja. Je kent het wel, dat blauwe. Wat alle radiostralen absorbeert. Waardoor je helemaal geen storing van radiosignalen... Trouwens ook al het geluid is heel raar om erin te staan. Het voelt heel doods.
Ja.
Zodat je kan alleen maar kijken van wat komt er uit ons ding... en doet dat ding wat het moet doen. Nou, dan, als dat allemaal is gedaan... gaan we lanceren.
Ja. Dan brengen we hem op een vrachtwagen naar...
Met een boot
naar India weer?
Met een vliegtuig.
Ja. Vorige keer gingen we naar India.
Toen gingen we naar India. Maar ik denk dat nu, omdat we een Europese satelliet zijn... Cool. Of we landen in dit specifieke geval...
En
we hebben wel flink wat snelheid nodig, want we moeten naar Mars. Weet je? Dus dan heb je een forse raket voor nodig. Dat vraagt veel meer energie, zeg maar, dan in een baan om de aarde. Dus dan moeten we naar Mars. Dan moeten we wel hopen dat we op het goede moment klaar zijn. Want je kan ongeveer 1 keer per 2 jaar naar Mars. En dat is best wel raar. Want je moet namelijk mikken op een plek waar Mars op dat moment helemaal niet is. Dus wat je doet is, je stuurt je lander de ruimte in... om precies aan te komen op het punt waar Mars dan ook is... als jij daar ook bent, weet je? Dus je mikt op een punt in de toekomst, daar komt het op neer. Maar dan kan maar 1 keer per 2 jaar.
Maar ja, Mars is wel voorspelbaar.
Ja.
Dat is zo.
Dus vrij exact. Je hebt ongeveer een maand, zeg maar, waarin je op weg naar Mars kan. En dan hadden we laatst een Chinese, een Arabische en een Amerikaanse landen tegelijkertijd. Die aankwamen bij Mars. Ja, logisch. Ze gingen ook tegelijkertijd weg. Want het kan maar 1 keer in de 2 jaar.
Ja.
Dus als we te laat zijn, omdat we een probleem hebben. En dat gebeurt trouwens vaak hoor. Dat je een probleem hebt dat het gaat net niet lekker. Hebben we meteen 2 jaar vertraging.
Ja.
Maar we waren niet te laat.
Nee.
Dus we zijn onderweg naar...
Op de boot.
Op de boot. Ja, en dan gaan we. Dan wordt ter plekke in Frans-Guyana ga je weer een enorme cleanroom in. En daar word je dan ga je klaarmaken voor lancering. Dat betekent helemaal opnieuw dat je een heleboel dingen weer opnieuw moet checken. Want ja, heeft in die boot gezeten, kwam een stormpje tegen. Weet je, even kijken of alles nog doet wat hij moet doen.
Helemaal besproeid met zout water.
Ja, nou, als al ze hebben hem goed in een doos gedaan. Ja, dat kan ook vaak het punt zijn waar je hem met brandstof gaat vullen. Weet je, en dat die brandstof die erin gaat, meestal voor zo'n missie, we moeten bij Mars moeten afremmen. Hè? Dan moeten we.
Ja, maar we hebben het toch over de lander de hele tijd. We hebben het toch niet over de raket.
Nee, dat klopt. Maar we moeten om die lander op precies op de goede punt in de atmosfeer van Mars te mikken. Zullen we wel koerscorrecties moeten doen. Dus we moeten we hebben wel iets van brandstof nodig om, om die koerscorrecties te kunnen doen. En het kan zijn dat we hydrazine gebruiken. Dat is vrij giftig spul. Dus dan moeten allemaal mensen in maan pakken. Moeten dat heel voorzichtig. Gaat op dat specifiek moment voor het eerst die brandstof in die tanks. En dan wordt die hele satelliet klaargemaakt, of lander in ons geval, die wordt klaargemaakt voor lancering en gemonteerd op in de neuskegel van de raket.
Ja, maar de raketkeuze, moeten we daar nog iets over zeggen?
Ja, maar daar hebben we in fase 0 al gedaan.
Ja, maar waar komt die van? Want dat is gewoon een standaard raketje.
Nou, kijk, het hangt er vanaf wat je wil. Kijk, in dit geval...
Nee, we gaan naar Mars.
We willen naar Mars, dus we hebben power nodig. Weet je, dus je hebt een zware raket nodig. In dit specifieke geval kom je dan uit bij Ariane 5. Dat is de zwaarste Europese raket. Onze lander is niet heel erg zwaar. Weet je, dat kan ook niet. Dan heeft die raket voldoende vermogen om hem in een baan naar Mars te brengen.
Oké, dan zeg je iets belangrijks. Als je naar Mars wil, kan je eigenlijk al geen zwaar hardware hebben.
Nee.
Want voor... Alleen al om daar te komen heb je een zware raket nodig.
Ja, ja.
Maar van de zwaarste die er zijn.
Ja, je hebt eigenlijk gewoon hoe zwaarder onze lander zou worden, hoe minder snelheid uiteindelijk die raket FSMLA, hoe minder snelheid die raket in onze lander kan stoppen. Weet je, dus als we hem te zwaar maken, want er moest nog dit bij en dat bij en et cetera. Ja, dan kom je er gewoon niet. Dan kom je er niet. Dus,
hoe zwaar is die? Hoe zwaar is onze lander?
Nou ja, dat moet ik gokken.
Maar is dat 200 kilo?
Nee, duizenden. Wel, jawel. Nee. Ja, maar wacht even, alles eromheen. Hè? Want je hebt onze landen. Maar voor dat landen zit dit schild. Maar we moeten straks die atmosfeer van Mars in. We hebben toch besloten, je wilde heel graag die Skytrain van de Amerikanen. Maar dat ging echt niet voor dit budget. Dus we gaan straks met ballonnen werken. Weet je, die moeten er ook in. Ja. Weet je, dus ja. Dat
is dus een enthousiasme heen af.
Ja, precies.
Nee, maar ik dacht een klein 2-3, maar ik dacht, oké, dan een kleine auto ook niet. Dus ik dacht, nu is het echt een zware grote auto.
Ja, nou, alles bij elkaar heb je het wel over, denk ik, over
2-3.000 kilo.
Ja, zoiets. Als ik zou moeten gokken, dan zou ik zoiets zeggen, ja. Maar dan zit je snel aan.
Nou ja, oké. Okay.
Blijkbaar.
Ja.
Blijkbaar, ja. Ja. Die raket die is gebouwd, die Ariane, die hadden we gebouwd in...
Die wordt gebouwd door Europese landen, grootste deel in Frankrijk.
In Frankrijk, en dat is gewoon achter elkaar worden die dingen gebouwd. Want die moeten satellieten de lucht inbrengen. Dus dat is standaard.
Ja, op dit moment gaan ze niet zo heel veel meer omhoog. Dat komt enerzijds door corona. Maar ook omdat een heel groot van de commerciële markt... Wij zijn niet commercieel, hè, we zijn een Europees project. Maar heel veel van de commerciële markt die Ariane 5 had... zit nu bij Falcon 9. Dus je ziet
verloren,
dat SpaceX. Dus dat SpaceX daar die commerciële markt heel goed heeft opgepikt, om het zo maar te zeggen.
Maar Ariane Space is toch een commercieel bedrijf?
Ja, het is een commercieel bedrijf, maar alleen voor de exploitatie van de raket. Dus Ariane Space ontwikkelt de raket niet. Weet je, die krijgt de Europese landen ontwikkelen de raket, ESA eigenlijk. En zodra die dan gecertificeerd is, dan gaat die, gaat Ariane Space hem in gebruik nemen. Maar die doen alleen maar het gebruik.
Oké, dus die is ook met de boot daar naartoe gebracht?
Ja, die is er met de boot naartoe gebracht. En overigens in dit geval geldt dat voor onze satelliet ook. Hè. Die satelliet is op dit moment niet van ons. Of van ESA, weet je wel. Maar hij is nu nog van het bedrijf wat hem gebouwd heeft. Dus laten we zeggen dat Airbus uiteindelijk onze aannemer was. Op dit moment is die lander nog steeds eigendom van Airbus.
Hij is nog niet opgeleverd. Als
hij is niet opgeleverd.
Hmm.
Gaat hem niet gebeuren ook.
Gaat niet gebeuren?
Nog niet, nee.
Nog niet. Dus, wanneer gebeurt dat?
Ja.
We gaan eerst lanceren.
En de IP-rechten liggen toch altijd bij de persoon die het betaald heeft?
Dat is de belastingbetaler in dit geval. Kijk,
dus ESA.
Ja,
En de, denk ik dan.
Ja, maar we hebben hem laten bouwen. Weet je wel? Maar dus, jij bent de opdrachtgever. Je hebt besteld een custom-made object. Weet je wel? Wanneer zit het? Nou, noem een huis. Weet je wel? Wanneer, wat is,
over, is, de, ja, de, is de overdracht?
Overlevering.
Herken niet, ik met software development. Ja, ik herken het.
Doen we niet op de grond. Ja. Dat doen we pas boven.
Grappig.
Ja, dus hij is nog niet van ons. Weet je? Dus dat betekent dat wij er eigenlijk nog helemaal niet aan mogen zitten. Weet je? Want hij is van die opdrachtgever. En stel nou dat jij komt daar en je denkt, nou joh, dit zit niet goed. Weet je, je gaat even zitten frunniken. En vervolgens werkt dat ding niet. Ja, dan weet je hoe het werkt. Dan zegt die aannemer natuurlijk, ja vriend, maar er kwam wat binnen met zijn vingers aan gezeten heeft. Dus ik ga echt niet voor de schade op. Om die reden, weet je, puur juridisch ook, mogen wij er nog helemaal niet aankomen.
Nee. Even het beeld, hè. Dus die Ariane-raket, onze lander gaat in de neus.
Ja, neuskegel eroverheen.
Ja. En dan is het gewoon wat ik altijd zie op tv of op YouTube tegenwoordig, dat ik al die met je dingen ga kijken.
Dan gaan we aftellen, zoals dat heet. En wij zitten daar dan in de controle room, want wij zijn de klant op dat specifieke moment. Wij moeten in de gaten houden of onze lander gezond is. Weet je, dus we hebben radiocontact met dat ding. Dus we kunnen ook zien, weet je wel, alle parameters, alles bij ons is gezond. Als het niet zo is, hebben we een rode knop bij gaan spreken. En dan wordt er, en dat gebeurt wel eens, wordt de lancering afgeblazen. Omdat de satelliet of de lander, wat er bovenop zit, de klant, een probleem heeft. En dan kan het zijn dat hij er helemaal weer af moet. En dan heb je maanden vertraging.
En dan moet je weer 2 jaar wachten.
In ons geval moet je 2 jaar wachten. Dus laten we er even vanuit gaan dat dat niet zo is. Nou, maar hij kijkt de raket, maar voor mij hebben we daar het vorige keer over gehad. Je kijkt verder naar het weer. Weet je wel, al die elementen die zijn eigenlijk allemaal hetzelfde.
Dus precies hetzelfde. Ja.
En je gaat aftellen. Weet je, en dan gaat hij op een gegeven moment op een bepaald moment de ruimte in. En pas in de ruimte gaan we checken van oké, hij is nu daar ginds. Doet hij wat hij moet doen? Weet je, is hij gezond? Is er niks kapot gegaan? Reageert alles zoals het moet? Weet je al? En pas op dat moment, op het moment dat je in de ruimte in orbit validation de aannemer heeft laten zien, jongens, hij werkt zoals jullie het hadden bedoeld, dan krijgen wij hem.
Dat vind ik echt heel bijzonder. Dat wist ik niet. Dat is voor mij nieuw. Ja. Dus dat hij pas wordt opgeleverd.
Is dit het eerste wat nieuw is wat je tot nu toe hoort?
Nou, in elk geval iets waar ik van opkijk. Ja. Van, hey, maar dit gaat echt anders dan ik dacht.
Ja. En dan, dan betekent ook dat vanaf dat moment zijn wij, maar ESA in de praktijk natuurlijk, ook verantwoordelijk voor wat er voor de operaties. Dus wat je verder doet, de koerscorrecties. Op het moment dat
is echt wonderlijk dat die pas wordt overhandigd als die al lang buiten bereik is.
Ja, fysiek. Nu zitten we in fase E. Hè? Dus vanaf het moment dat we lanceren, is de laatste fase E begonnen. En dat is dus het daadwerkelijke gebruik van het apparaat.
Ja. En de controle onderweg, kan ik dat op het mobiel heet het volgen? Dat ik heet het groene knopje zie of oranje? Kan ik iets bijsturen?
Ik weet het niet, maar ik denk het wel. Ja,
doe gewoon een app daarvoor.
Nou ja, kijk. Leuk.
Nou, ik dacht niet dat je vanuit een appje van je mobiel dat ding een beetje voor was te sturen.
Het grootste deel van, dat sowieso niet. Kijk, je hebt daar gewoon controlekamers voor. Nee, dat sowieso niet. Maar kijk, de harde realiteit is, we hebben dat ding gelanceerd. Hij is gecheckt. Weet je, vervolgens is hij overgedragen. Dan gaat hij in winterslaap.
Ja.
De komende half jaar ga jij er helemaal niks meer mee te maken hebben. Doen. Nee, dan is hij bezig met een coast van de aardbaan naar Mars. Dat is gewoon vastgepind, zeg maar. Daar valt niks meer aan te doen. En dan gaat hij in winterslaap. Dat wil zeggen dat hij heel af en toe even luistert van, wil er iemand iets van me? En voor de rest is alles uit.
Ja.
Weet je wel, dus totdat hij een signaal krijgt, of een interne wekker ook meestal, tegen hem zegt, je moet weer wakker worden. Weet je, maar tot die tijd gebeurt er helemaal niks. Weet je, alles uit.
Is er wel eens voorgekomen dat je gewoon denkt, nou, weet je, die interne wek iedere maand, ik noem maar wat, even een pingetje van, dat er nou ineens niks meer.
Ja.
Dus die interne slaap duurt eeuwig.
Ja. Dat komt voor.
Dat is ook romantisch.
Ja, dat is nou meestal wat er dan gebeurt, is toch wel eigenlijk nog mooier, is dat. Het leuke is, we hadden het in de Space Corps pas over een Nederlandse satelliet die ze binnenkort gaan lanceren. Er was een TUU-satelliet en die was, ik weet niet meer welke van het, ze hebben er 2 of 3 gehad geloof ik, welke het was, maar die was dood. Weet je, en dus daar, die reageerde gewoon nergens meer op. Weet je, gaf ook geen signaal meer. En die is na volgens mij jaren opeens weer tot leven gekomen. Weet je, dus ze waren hem kwijt, maar op iemand in een grondstation die af en toe, soort vanuit een romantische neiging, toch af en toe als die overkomt, die het is natuurlijk zit in een baan, dat kun je heel erg voorspellen, toch af en toe nog even luisteren, weet je wel. Op een gegeven moment hoorde hij niet meer. Weet je, dus dat en
hoe
waarom?
Dat?
Ja, dat weten ze dus. Weet dat gaan ze nu uitzoeken. Weet je, of ze kunnen achterhalen van wat is hier nou gebeurd. Maar het kan zijn dat de software vast zat en dat een kosmisch deeltje ergens is ingeslagen die dat verstoord heeft, waardoor er weer wat ging gebeuren. Ja. Maar een beroemde casus is een zonnetelescoop, die SOHO, werkt nog steeds volgens mij, die op de zon is gericht. Die kijkt naar zonnevlekken, zonnevlammen, weet je, dat soort dingen. Die was op een gegeven moment weg. Weet je wel, dus die echt dat je, nou ja, 's ochtends je software opstart en je moet natuurlijk een grondtelescoop hebben om met dat ding te praten. Of een grond, zo'n grote dish, zo'n grote schotel. En dat hij gewoon geen sjoegen meer gaf. En dat er een hele reddingsactie is begonnen om te kijken, kunnen we hem weer terugkrijgen? En dan konden ze met radar signalen konden ze wel zien. Hij is er nog wel. Ja, hij kan natuurlijk ook niet verdwijnen. Hè? Hij is er nog, maar hij lijkt op een verkeerde manier georiënteerd te zijn. Toen zijn ze aan een heel proces begonnen om te kijken of ze hem weer tot leven konden wekken. Konden draaien, zodat hij weer contact met de aarde kon hebben. En volgens mij, uiteindelijk is het gelukt om hem weer terug te krijgen. Aan het werk te krijgen. Maar je hebt een enorm probleem. Want het ding is miljoenen kilometer bij je vandaan. Je hebt echt geen idee. Ja, wat er aan de hand is. En je hebt geen signaal. Weet je? Dus je moet dan gaan puzzelen van kan ik iets doen? Maar je moet ook niet de verkeerde dingen doen. Want,
want het woord reddingsactie, weet je, associeer ik direct natuurlijk met sirenes. Weet je, dat soort dingen. Maar,
het grootste kaars. We hadden het net over die klokjes die erin zitten. Die zijn super belangrijk. Weet je? Want een van de dingen, de meeste mensen zich niet beseffen. Maar als je een satelliet of lander hebt en er gaat iets mis. Je kunt er niet heen. Je kunt niet de stekker er even uittrekken. Je kunt er het reset-knopje niet indrukken. Dat kan allemaal niet. Weet je? Dus als dat vastloopt, loopt het voor eeuwig vast. Dus daar zitten wat heet watchdog software in. Die eigenlijk gewoon de hele tijd telt. Weet je wel, tot een bepaald aantal seconden aftelt als het ware. En die een signaal moet krijgen van de rest van de software. Alles is oké, reset.
Ja.
En dan reset die, gaat hij weer tellen. En als je dat signaal niet krijgt, grijpt hij in. Weet je, het zit vol met dat soort programma's die de hele tijd zo'n satelliet in wat heet dan safe mode kunnen zetten. Zodra ze dit creëren, er gebeurt iets onverwacht. Nou, dat gebeurde bijvoorbeeld bij die Mars helikopter laatst. Weet je wel, de eerste vlucht werd toen uitgesteld, omdat zo'n watchdog software op een gegeven moment zei, hey, hier gaat iets niet goed. En waarschijnlijk was het probleem met de watchdog software zelf. Dat heb je dan vaak met dit soort software dingen. Dat vaak is de controle het probleem en niet het ding zelf. Maar daardoor ontstaan er vaak dat soort vertragingen.
Ja.
Overigens zijn speciaal naar Mars zijn redelijk wat missies spoorloos verdwenen. Hè?
Ja.
Omdat het is niet altijd bekend waarom, maar vanwege een klein foutje in de software of.
En vanwege de 7 Minutes of Terror, waar we zo meteen nog in komen.
Ja, maar jongens, we moeten. Weet je, we zitten.
Gaan het halen hoor.
Ja, we gaan het halen.
We zijn er bijna.
Okay, we zijn nu half jaar onderweg.
Ja, we zijn half jaar onderweg. We zijn weer wakker. Nou, dat betekent dat het eerste wat er dan moet gebeuren is. We komen van een reis van vele miljoenen kilometers. We hebben een half jaar als het ware gecoast, maar we moeten extreem precies, zeg maar, die Mars-atmosfeer in. Vergelijk het dat ik jou een dartpijltje geef en je de opdracht krijgt om van hier in de bovenkant van de torenspits van de kerk in Groningen te gooien. Zo nauwkeurig moet je mikken.
Dat kan niet, want kijk, wat je nu als voorbeeld, dat kan niet.
Nee, dat weet
en
ik.
Dit kan wel.
Ja, dit kan, omdat je hebt namelijk geen.
Gewoon 180 moet ik gooien, 10 keer achter elkaar.
Ja, nee, maar je moet heel precies, weet je, en zo precies kunnen wij het ook niet. Hè? Dus we hebben hem wel in een baan richting Mars gebracht met de raket, het startpunt. Nou, dat was behoorlijk goed, ging goed de goede kant op. Alleen, zo precies kan de raket hem niet sturen. Dus dat betekent dat we nu, in deze fase, moeten we hem gaan, daar hebben we die brandstof voor nodig, moeten we een koerscorrectie gaan doen om te zorgen dat we heel precies in die atmosfeer terechtkomen.
Je gooit dus die dart, maar vlak voordat die inslaat kun je nog een beetje bijsturen.
Ja, zitten we nou te hoog, dan ketsen we af. Weet je dan, net als een steentje op het water. Weet je, dan ketsen we af, einde verhaal. Zitten we te laag, dan krijgen we te veel hitte, verbranden we. Het moet heel precies pad waar die doorheen kan. Dat is de enige mogelijke manier. Dus daar moeten we hem nu opzetten.
Hoe gebeurt dat? Zien we dat op een scherm of is dat een berekening? Hoe?
Nou ja, kijk, je moet sowieso beseffen dat onze lander is nu zover bij ons vandaan dat als jij nu een commando geeft, van ja, een beetje meer naar links, duurt 20 minuten voordat het commando onze lander heeft bereikt. Weet je wel? Dus alles moet geautomatiseerd op afstand. Weet je, dus je geeft een. Je hebt een programma waarin je tegen hem zegt: je moet op dat moment dat doen, dan dat doen, dan dat doen. Allemaal in de toekomst geprogrammeerd. Want je kunt niet met een joystick. Nee, dat gaat niet. Dus dit moet allemaal programmeren. Dus je moet heel nauwkeurig bepalen van oké, in welke baan zitten we heel precies. Nou, dat is een vak, zijn ze in Delft trouwens heel goed in. Om heel precies te bepalen in welke baan zit. En hoeveel koerscorrectie hebben we nodig? Hoeveel brandstof moeten we gebruiken? Hoe lang moeten we de motor laten branden om precies goed te zijn? Nou, dat reken je uit. En dan geef je commando's dat je over een paar dagen die sequence moet starten. En dan zitten we precies in de goede baan.
Zo zie ik ook mooi voor me dat al die wetenschappers zitten van die zeggen, nee, die in een paar dagen van tevoren en dan ja, nee. Dit doen we en alles toch mis.
Ja,
dat zou kunnen.
Dit is gewoon pure wiskunde. Weet je, je kunt heel exact uitrekenen, weet je, hoe dat moet. We hebben alleen maar zwaartekrachten waar we mee te maken hebben. Dat is een hele exacte.
Oh, het is
kracht.
Wel makkelijk. Jij zei, het moet heel precies, maar het is wel makkelijk. Precies.
Nee, dat op zichzelf.
Heel precies.
Ja, dit kan extreem precies. Jij kan niet naar Groningen gooien, weet je, omdat er wind is en allerlei omstandigheden. Maar hier heb je eigenlijk alleen maar te maken met de zwaartekracht van de zon, van Mars. Vaak heb je last van Jupiter. Weet je, die heeft effect. Die moet je meerekenen. Je moet nog even rekening houden met de zonnewind. Weet je, dus de druk van de zonnedeeltjes. Die hebben ook
moet irritant.
Kun je allemaal in een model gooien. En daar komt uiteindelijk gewoon een getal uit. Weet je, en dat is wat je moet doen. En dat kunnen we heel precies.
Wat een ontdekking. We zijn er nog niet hoor. Want we moeten nog landen. Dat is het gevaarlijkste stuk. Maar het is wel een ontdekkingsreis tot nu toe. Ja, precies. Kom op. Het is ook, we moeten onder tijdsdruk komen nu te staan. Hè?
Ja.
Kom op. We hebben precies.
Ja, we zitten precies op die koers. Ja, en dan komt er op een punt waarop je eigenlijk niks meer kan doen. Weet je, dan heb je hem precies die de goede koers gegeven. Ja. Hij moet het programma hebben.
Hoe lang van de goede koers tot aan dat hij touchdown doet?
Een paar dagen.
Dat ook nog?
Ja, dus die laatste koerscorrecties. In praktijk zijn het trouwens wel vaak een paar. Hoor.
Dat een paar tijdens de vlucht?
Tijdens de vlucht, ja.
Ik wil je onder druk gaan zetten. Je hebt nog 4,5 minuut, hè?
Ja, nee. Dus, maar we zijn bijna. Gaan halen. Nee, dus dan een paar dagen van tevoren zit hij in die goede baan. Dan moet je dus alle software aan boord hebben die heeft hij van het begin al. Waardoor hij exact weet wat hij moet doen. Ja, en dan kun je eigenlijk niks meer. Weet je, dus vanaf dat moment is het gewoon een geautomatiseerd systeem. Je kunt volgen wat er gebeurt. Behalve vaak de laatste paar minuten. Dus op het moment dat die atmosfeer echt induikt. Ja, dan wordt de lucht eromheen of de Mars-atmosfeer om onze lander heen. Die wordt heel heet. En dan krijg je een plasma. En door plasma kunnen geen radiosignalen.
Ja.
Dus die laatste, dat zijn de beroemde minuten of terror. Vaak heb je in die laatste minuten heb je geen informatie. Dus hij duikt erin. Dat geldt ook als je landt met
maar als je die wel had, dan had je er nog
kun je nog helemaal niks aan doen.
Want het is maar 7 minuten. Ja. En je zei net, enkele reistijd voor radiosignalen is 20 minuten.
Ja, dus zelfs al kun je het wel. Zou je het wel kunnen volgen, heel precies bij spreken. Dan nog heb je er helemaal niks aan. Want tegen de tijd dat je denkt, het gaat niet goed, is het al gebeurd.
Hoe hoog zitten we nu?
Boven Mars bedoel je?
Ja, want we zijn aan het landen.
Ja, nou ja, we zitten allemaal nog enkele honderden kilometers hoog.
Oh, nog steeds.
Ongeveer. Ja, het gaat hard omlaag dan. Hè? Want je komt er zo schuin.
Ja, het duurt ongeveer nog 3 minuten voordat we landen nu.
Ja, pak een beet. Ja, dat klopt wel ongeveer. Ja. Ja. En dan rem je dus enorm af. Want de snelheid moet je kwijtraken in de atmosfeer. Wij kunnen er alleen maar naar kijken. Dat doen we op een paar manieren. Want je krijgt onze lander blijft al signalen uitzenden. Maar niet direct naar aarde. Die gaan naar satellieten die er al hangen. Die geven dat later door. Dan kun je precies zien wat er is gebeurd. En wat we doen is we volgen het Doppler-signaal. Dus je weet wat Doppler is. Ja. Weet je, en aan dat Doppler-signaal kunnen wij zien. Dus aan de draagfrequentie. Een Doppler-effect erop. Net als die ambulance die van toon hoort veranderen. Kun je zien of de snelheid verandert. En je kunt zien dat die vertraagt. Dus dat is de manier waarop jij kan volgen. Het gaat volgens plan. Maar wel 20 minuten later. Mm-hmm. Nou, en tegen de tijd dat dat ding dus alles gedaan heeft wat hij moet doen. Eerst dan gaan de parachutes uit. Weet je, en op een gegeven moment moeten die ballonnen van ons moeten eromheen. Want die Skycrane kan niet betalen helaas. Ik weet dat hij je teleurstelt. en dan stuit hij op een gegeven moment het laatste stukje op de grond. En dan komt hij op de goede plek neer. Tegen de tijd dat hij er staat, et cetera. Tegen de tijd dat wij dat zien, staat hij dus al 20 minuten.
Ja, oké. Okay. Ja.
En dan gaan we aan het werk met het apparaat.
Nou, dan klappen we eerst. We zijn onwijs blij.
Dan gaan we
goed geland.
Champagne.
Ja.
En als hij dan een signaal geeft, ik ben gezond. Weet je, dan gaan we inderdaad die champagne die we eigenlijk al hadden willen opdrinken, gaan we dan opdrinken.
Ja.
Maar dan begint het werk voor de wetenschappers, begint het werk pas. Dus al die wetenschappers die aan het begin bij ons waren, zeg maar, die moeten dan aan het werk.
Hoe lang gaat die zo'n lander normaal gesproken mee? Ja, dat hangt natuurlijk vanaf wat je wil in plan nul. Maar wat is gemiddeld onderzoek? Wanneer schrijven we dat ding af?
Meestal na een jaar of twee. De eerste missie, dus een nominale missie, duurt gemiddeld genomen bij een satelliet of een lander een jaar of twee. Waarbij de harde realiteit altijd is dat na 2 jaar is dat ding absoluut niet stuk. Weet je, als hij daar eenmaal heel is aangekomen en hij werkt, dan blijft hij ook gewoon werken. En dan kan hij na 2 jaar echt nog door. En dan wordt hij vaak nog verlengd in een paar jaar. En dan komt op een gegeven moment het punt, dat is nog steeds niet stuk hoor. Maar dan komt het punt dat je op een gegeven moment afvraagt van ja, het kost best veel geld om zo'n lander aan de gang te houden. Je hebt een heel team van al die wetenschappers. En je hebt al die mensen in de control room heb je nodig. Veel infrastructuur nodig om zo'n ding aan de gang te houden. Kost je miljoenen per jaar. Is het dan nog waard?
Ja, weet je wel, wat je eruit haalt wetenschappelijk
gezien. Levert dat nog op? Of zeggen we nou, weet je wat, zet me uit. We gaan wat anders doen. En heel vaak worden satellieten, landers op een gegeven moment gewoon uitgezet.
Zodat je met de beschikbare mankracht meer grensverleggend werk kunt gaan doen.
Andere dingen kunt gaan doen. Ja, maar er zijn echt wel ruimtevaartuigen die echt, Voyager is natuurlijk een mooie voertuig. Die echt al
40 jaar,
decennia lang redelijk goed functioneren.
Ja, geweldig. Het is gelukt.
We hebben het bereikt.
We hebben het gehaald. We geven het aan de wetenschappers en wij gaan wat anders doen.
Ja, het is toch heerlijk.
Naar Titan. We zijn nog lekker bezig. Gaan we daarna door naar Titan.
En we moeten ook nog naar Titan. Hoe we daar ooit komen. Ik heb weer genoten. En ik ben blij dat we op Mars zijn gekomen.
Ja, ik ben ook blij dat het gelukt is.
Herbert,
we blijven daar gewoon.
Gefeliciteerd. Ja, graag.
Jij ook.
Nou, ik zou ook direct gaan.
Jammer dat ik die fles champagne niet bij me heb. Anders trok ik hem nog open ook.
Precies. Michel van Baal, bedankt.
Graag gedaan.
Ben bedankt.
Ja, Herbert ook bedankt. Tot de volgende technologie.